Nieuwsradio. Ask me anything. Mark Beekhuis.
En welkom bij Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert en fijn ook dat je zo gaat appen en bellen. Voorspel ik alvast, want vandaag kan je namelijk alles vragen over de staalindustrie. Hoogovens in IJmuiden, dat komt voor de helft in handen van de Duitsers. Het moederbedrijf Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp kondigen vanochtend aan dat ze willen fuseren. Het hoofdkantoor van die staalgigant komt dan in Amsterdam, of in elk geval in de regio Amsterdam te staan. Blijft daarmee de staalindustrie dan voor Nederland behouden? Zou je dat meteen kunnen denken? Waarom hebben we eigenlijk een staalindustrie? Want het is misschien wel veel goedkoper om staal uit China te halen. En waarom eigenlijk in IJmuiden lag Rotterdam niet veel meer voor de hand vroeger toen ze daarmee begonnen? Dat zijn zomaar wat vragen die wij bedacht hebben. Misschien heb je ook een vraag. Dan kan je die vanaf nu stellen via Twitter, @BNR. Op Facebook, e-mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp, dat kan natuurlijk ook. Dat nummer daarvoor moet je even zoeken op bnr.nl. En je kan bellen 020-468-4x0. De lijnen zijn open, 020-468-4x0. En dan stel je zo je eigen vraag live in de uitzending. Mijn gast in de studio, Joost Dankers, universitair docent bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, schreef, er was misschien wel weer een tijdje terug, een redelijk lijvig boek over geschiedenis van de staalindustrie. Straks ook nog Agnes Jongerius, PvdA Europarlementariër. En omdat er heel veel mensen ontslagen gaan worden, waarschijnlijk ook relevant, zij was ooit FNV-voorzitter natuurlijk. Welkom alvast nu in ieder geval, Joost Dankers. We belden u vanmorgen, toen had u het nog niet helemaal meegekregen, maar u was verbaasd over die fusie. Dat verbaasde ons dan weer. Wat was de verbazing?
Nou, het was natuurlijk al even, hing het in de lucht. Dus in die zin was het niet helemaal de verbazing niet volledig. Maar dat ze dit nu aankondigden, dat kwam wel even als een verrassing. Ja.
Want had u gedacht dat het nog jaren ging duren? Of wat was de reden?
Ik ben niet zo goed ingevoerd in de huidige stand van zaken.
Historicus allicht,
beschreef, ja. Wat we schreven is in 1994 uitgekomen. Inmiddels ben ik in de geschiedenis van de staal wel weer terug aan het werken. We hebben met Tata Steel zijn we net overeengekomen dat we een boek gaan schrijven bij het 100-jarig bestaan van IJmuiden als locatie voor staalproductie.
En dat is wanneer? Over
dat
twee
volgend
jaar? Volgend jaar?
Volgend jaar bestaan ze 100 jaar.
100 jaar. Oh, dan moeten we aan het schrijven inderdaad nu, als dat volgend jaar af moet zijn.
Daar zijn we al mee bezig, dus ik ben zoals gezegd daarmee weer aan het werk.
En dan mag u gratis en zover voor niks, bedoel gewoon vrij toegang de archieven in?
Nou, gratis. Het is ons werk, dus we krijgen er ook voor betaald. Maar we hebben inderdaad bedongen dat we toegang krijgen tot de archieven van het staalbedrijf in IJmuiden.
Ja, u bent cultuurhistoricus, hè?
Nou, dat was ik toen ik aan dit project begon in 1990 ongeveer.
Wat 91. Heeft een cultuurhistoricus met staal en staalindustrie?
Niet zoveel, maar toen ik daar voor de eerste keer kwam, samen met mijn collega Jaap Verhul, waar ik samen het onderzoek mee heb gedaan toen, begin jaren 90, toen hadden we ook helemaal niets met de staalindustrie. En we dachten ook, eerlijk gezegd, wat moeten we daarmee? Die stalen blokken en stalen plakken. Maar als je verdiept in de geschiedenis van zo'n bedrijf, dan is dat mateloos interessant. Het is niet alleen een bedrijf dat economisch van grote betekenis is. We hebben staal in al onze producten die dagelijks om ons heen zijn, van huizen tot auto's tot apparatuur, nodig. Het is een product dat gemaakt wordt eigenlijk uit twee basale grondstoffen.
Ingrediënten, grondstof, ja. Het is
ertse, ijzererts en kool.
Ja.
En daar maak je een prachtig product van dat voor zoveel toepassingen kan worden gebruikt. Het is een fascinerend productieproces. Die hoogovens, dat zijn, wat zoals het woord al zegt, enorme hoge ovens. En meer dan 100 meter hoog. Dat zie je bijna niet als je daarvoor staat. Geweldige hoge temperaturen, vuur. Enorme schaal waarin dat geproduceerd wordt. Fascinerend. Tegelijkertijd heeft het een...
U praat er ook over alsof u regelmatig over de vloer komt. Nog steeds misschien wel.
Sinds een aantal jaar zijn we weer in gesprek met nu Tata Steel IJmuiden. En ik hou ook nog wel eens tussendoor een lezing daar. En dan worden we rondgeleid. En dat is elke keer weer een feest.
Een groot feest, ja.
Ja.
Het klinkt, ik praat erover alsof het een soort speeltuin is waar je dan heen mag.
Nou, het bedrijf zelf is zeker geen speeltuin. Het is er gevaarlijk. Je moet enorm goed de veiligheidsvoorschriften in acht nemen natuurlijk. Dus in dat opzicht is het geen speeltuin. Het is echt zware industrie. maar wel fascinerend.
Ja, maar we hebben misschien een beetje een romantisch beeld, dacht ik, van de hoogovens. Dat is natuurlijk daar werken van die stoere mannen die dan het staal uit de, hoe heet het, die ingrediënten, slakken halen.
Het staal uit de oven laten.
En dan walsen en daar, nou ja, moeilijke dingen doen. Maar dat heeft ook iets heel romantisch over zich. Dus ik dacht, ik zoek daar even naar. Heeft u dat? Is het romantiek?
Nou, het is vooral een hoogwaardig technologisch bedrijf. De meeste mensen die nu bij hoogovens werken zitten achter een computerscherm. En natuurlijk zijn er nog mensen.
Dat ik nu ook.
Ja, nou, zoals jij en ik het grootste deel van de dag zitten. Natuurlijk zijn er mensen die in de fabriek nog zware arbeid moeten verrichten. Maar dat is toch een hele kleine minderheid geworden. Dat verklaart ook waarom de werkgelegenheid in die staalindustrie de laatste tientallen jaren enorm is afgenomen.
Ja, zullen we eens even helemaal naar het begin teruggaan? Want als het 100 jaar geleden is, dan zitten we nu 99 jaar eigenlijk. Dus waren er misschien al plannen die gemaakt werden?
Ja, uiteraard. Het is 1918 opgericht. En dat is niet helemaal zonder betekenis.
Oh, dat is het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog.
Precies. En in de Eerste Wereldoorlog werd Nederland keihard geconfronteerd met het feit dat het geen eigen staalproductie had. Nederland had wel een zeer grote staal- en ijzerverwerkende industrie. Denk aan Stork, de scheepsbouw. Maar we maakten geen staal. En op het moment dat Frankrijk, Duitsland en België in oorlog waren, was die staaltoevoer weggevallen. En wij kochten altijd, Nederland kocht altijd het staal daar waar dat goedkoopst was. Die bedrijven dumpten dat op de Nederlandse markt, zoals China het nu op de Europese markt dumpt. En de Nederlandse bedrijven vonden dat eigenlijk wel prachtig, want ze hadden altijd het goedkoopste staal van de wereld en konden daarmee de dingen maken die ze wilden maken. Tot
er helemaal geen grondstoffen meer kwamen.
En er geen
staal geleverd werd.
En toen kwamen de plannen,
wie gingen er dan aan de slag?
Toen kwamen die plannen, waar al voor de Eerste Wereldoorlog circuleerden die al wel. Maar toen kwamen die plannen in een stroomversnelling. De Nederlandse overheid ging zich erachter scharen. Grote Nederlandse bedrijven, zoals Philips, Stork, gingen zich ermee bemoeien. En Ventner van Vlissingen, de grote kolenhandelaar uit
die had zeker belang. Die wilde graag kolen verkopen,
precies.
Natuurlijk.
En toen is eigenlijk dat idee om een eigen staalindustrie te vestigen kreeg steeds meer concrete vormen.
En werd dat dan een soort joint venture van al die bedrijven? Of een staatsbedrijf?
Nee, het is een NV, het is een naamloze vennootschap. Waar die bedrijven dus aandelen in kochten. En ook de overheid had een aandeel, een belangrijk aandeel. Ik geloof 25% uit mijn hoofd.
Van het begin af aan al?
Bij de oprichting had de overheid 25%. Dat hebben ze heel lang gehouden, tot in de jaren 90. Ook de gemeente Amsterdam had een aandeel van, ik meen, 5%. Omdat hoogovens, althans het bedrijf dat toen opgericht werd, besloot om de vestiging in IJmuiden te bouwen.
Nou, dat wilde ik net vragen. Dat waarom er in hemelsnaam IJmuiden?
Ja, er was inderdaad twijfel tussen Rotterdam en IJmuiden. Wat wel heel duidelijk was vanaf het begin, was dat het verstandig was om die staalfabrieken aan de kust te bouwen. Staal is van oudsher een product dat veel kolen nodig heeft. En dus zijn de meeste staalbedrijven in Europa, vind je, waar vroeger kolenbekkens waren.
Dus het had ook Limburg kunnen zijn nog.
Precies, het had ook Limburg kunnen zijn. Het Ruhrgebied en in Duitsland, in de kolengebieden, daar werd staal geproduceerd. En in de Elzas, in Frankrijk. Nederland heeft nauwelijks kolen in Limburg. Maar tegelijkertijd hebben we wel een enorme goede positie aan de Noordzee. En het idee was, we maken gebruik van onze traditionele positie als handelsland aan de, door die hoogovens te bouwen aan de kust. Daar waar we zo goedkoop mogelijk de kolen vanuit het buitenland kunnen betrekken. De ertsen vanuit het buitenland kunnen betrekken. En dan maken we toch ons eigen staal.
En was Rotterdam niet de handigste plek achteraf?
Nou, achteraf denk ik dat dat een gelukkige keuze is geweest, IJmuiden. Want Rotterdam.
Die moeten we even vasthouden, die gedachte. Want dan gaan we daar zo, waarom Rotterdam geen goede plaats was voor de hoogovens. Zometeen gaan we namelijk verder praten over de staalindustrie. En misschien heb je ook een vraag. Er werd even gebeld, maar we hadden ook even een kleine storing misschien. Want dat was gisteren ook. Dus blijf het gewoon proberen. 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En vandaag mag je anything vragen over de staalindustrie. Ik praat erover met Joost Dankers, universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En hij schreef samen met Jaap Verhul trouwens het boek Hoogovens 1945-1993... van staalbedrijf tot twee metalen concern, een studie in industriële strategie. Heb jij een vraag, misschien alleen al een aanleiding van die best wel lange titel, dan kan je die twitteren, @BNR, schrijven naar Facebook, mailen naar askme@bnr.nl. WhatsApp, dat kan, of je kan bellen 020-468-4x0. Misschien eerst even, want staalbedrijf, dat weet ik meteen, maar twee metalen concern, wat doen ze ook weer nog meer dan?
Oké, ze zaten ook in aluminium.
Aluminium, natuurlijk.
Ja, natuurlijk, Delfzijl.
Ja.
En we hadden te veel aardgas in de jaren 60. Je kunt
dus je
het
je
nu niet meer
mee
voorstellen.
Nou.
En de regering was enorm op zoek naar mogelijkheden om dat aardgas snel kwijt te raken.
Om geld mee te verdienen, ja, precies.
Ja, en daarom hebben ze in Delfzijl of All Places een aluminiumfabriek gebouwd.
Okay.
En Hoogovens heeft dat aangegrepen eigenlijk om zijn aluminiumbelangen in de jaren 80 enorm uit te breiden.
Ja, maar dan de vraag die we net voor de reclame heel even lieten hangen, heel strategisch. Rotterdam was niet geschikt of niet de beste keuze. Wat was de reden?
Nou, Rotterdam was denk ik in die tijd ook geschikt. Er is lang over nagedacht om toch ook het hoogoverbedrijf in Rotterdam te bouwen. Uiteindelijk is het IJmuiden geworden, misschien wel mede door het gebaar van Amsterdam, door het besluit van de gemeente Amsterdam om voor 5 miljoen aandelen te kopen. Achteraf bezien kun je zeggen, Rotterdam met die enorme expansie van de haven de woonwijken die daar vrij dichtbij liggen, is helemaal geen. Het is maar goed geweest dat we daar niet ook nog een hoogoverbedrijf tussen hebben staan. Maar zelfs in de jaren 60 is er nog serieus over nagedacht, tot ver in de jaren 70, om op de Tweede Maasvlakte opnieuw een tweede hoogoverbedrijf te bouwen. Hoogovens was daar ook nauw betrokken.
Een filiaal, zeg maar.
Ja, een filiaal. Ik denk dat Hoogovens daar vooral nauw bij betrokken was om te voorkomen dat een Duits staalbedrijf daar een hoogoverbedrijf zou gaan bouwen. Maar uiteindelijk is dat door de instortende staalmarkt na de oliecrisis van 1973 is dat plan helemaal van tafel verdwenen.
Ja, want Duitsland, dat is misschien sowieso wel een goede link.
Dat is een mooi haakje.
Nou, precies, want er is al eens een fusie geweest, toch? Met Hoogovens en een Duits bedrijf?
Ja, dat klopt. In 1972 is Hoogovens gefuseerd met het toenmalige Duitse bedrijf Hösch.
Hösch,
uit,
ja,
Dortmund. En ze gingen samen en dat was echt een nauw verweven fusie onder de naam Estel. Zeer ambitieus. Het was het grootste staalbedrijf van Europa en van een derde van de wereld op dat moment. Zeer ambitieus. 75.000 medewerkers. Kortom, ze bouwden een prachtig nieuw hoofdkantoor in Nijmegen. Het staat er nog steeds. Men had echt het idee, dit is de toekomst. Hè? Europa, eenwording. We moeten over de grenzen gaan samenwerken. Het was eigenlijk ook een van de grootste naoorlogse fusies. Met een, naar mijn idee, ook goed fusieconcept. Namelijk, je produceert halffabrikaten aan de kust in IJmuiden, waar je, zoals ik net vertelde, goedkoop ertsen en kolen naartoe kan halen. En die halffabrikaten, dat zijn eigenlijk plakken, dikke stalen plakken. Die gaan per trein naar Dortmund. En daar wordt het verder verwerkt tot staal wat plaat, dat in de auto-industrie in het Ruhrgebied verwerkt kan worden. Nou, dat idee.
Klinkt logisch, ja.
Ja, dat was heel logisch. Dat leek ook levensvatbaar te zijn. Maar toen kwam in 1973 de oliecrisis, 1974 de staalcrisis eigenlijk begon toen. En Estel is vanaf het allereerste moment, nou ja, na het eerste jaar, geplaagd door enorme tekorten. En ja, dat is voor een samenwerking natuurlijk enorm, heeft dat enorm belast.
Ja, dus uiteindelijk viel het weer uit elkaar. Wie trok de stekker eruit toen, de samenwerking?
Nou ja, wie trok de stekker eruit, dat is lastig te zeggen. In 1982 was het eigenlijk, kwamen ze op een punt waarbij staatssteun noodzakelijk was. De Duitse overheid was bereid om Hösch te steunen. Op voorwaarde, pikant genoeg, dat het zou fuseren met Krupp.
Ah.
Maar dan zou Estel dus onderdeel worden van Krupp.
En dat vonden wij dan weer niet zo leuk.
Dat vond de Nederlandse overheid niet zo leuk. En toen heeft Hoogovens gezegd, dat gaan we niet doen. We trekken de stekker er inderdaad uit en we gaan alleen verder. Nou, dat is eigenlijk het scenario waarmee toen het is afgelopen.
Toen is het ook weer echt uit elkaar gehaald.
Ja, dat was een hell of a job. Hè,
want als het zo mooi vervlogen was, verbonden was.
Ja.
Er kwam trouwens net een vraag binnen via WhatsApp. En dat soort dingen gaan natuurlijk altijd voor in dit programma.
Okay.
Van Victor. Ja, zeker. Want dit is het programma waar de luisteraars de vragen stellen. Moeten ze er wel een beetje meer twitteren nog op dit ogenblik? Victor Rajasinghe, die WhatsApp dus. Dag, meester Dankers. Dus misschien kent hij u als meester Dankers in dit geval. Ik kom uit Suriname en daar is bauxiet onze export. Klopt het dat bauxiet een uitstervende grondstof is, omdat stalen als arseen goedkoper zijn in het fabrikageproces? Ik ben een cultuurhistoricus. Is dit het terrein waarop u gewoon met een zekere vanzelfsprekendheid antwoord durft te geven?
Daar durf ik niet met grote zekerheid antwoord op te geven. Ik denk dat aluminium een product is dat zeker nog heel lang gebruikt zal worden. Neem alleen maar de vliegtuigindustrie als voorbeeld.
Maar als de grondstof weg is, houdt het op natuurlijk.
Als de grondstof weg is, houdt het op. Aan de andere kant, je kan aluminium natuurlijk heel lang recyclen. Daar heeft Suriname niet zo heel erg veel aan. Voor Suriname is het heel lang een belangrijk exportproduct geweest. En het zou heel goed kunnen dat die voorraden daar intussen uitgeput zijn, ja.
Ja, en dat weet ik ook niet precies. Misschien dat iemand dat even kan googlen en kan bellen. Misschien dat het antwoord ook nog wel op die manier kunnen geven. Wie zal het zeggen? We hadden nu de fusie in Duitsland. Maar op een gegeven moment kwam er natuurlijk ineens een bedrijf uit India om de hoek. Als we dan toch via Suriname, we gaan nu in één keer de hele wereld rond.
Ja.
Lag dat heel erg voor de hand? Dat er ineens vanuit de andere kant van de wereld hier interesse was?
Nou, dat lag niet heel erg voor de hand. We maken ook wel even een hele grote sprong. Want in 1982 is de fusie tussen Hoogovens en het toenmalige Hush ontbonden. Dat de biedingen op Hoogovens dat intussen onderdeel uitmaakte van Corus na fusie met British Steel in 1999.
Ja, zit er nog tussen inderdaad.
Zit er nog even tussen. Dat is 25 jaar later, dat is in 2007. En in die 25 jaar is er natuurlijk in de wereld enorm veel veranderd. Het proces van Europese eenwording heeft enorm veel vaart gekregen in de jaren 80 en 90 met de Europese Unie, met de euro. Daardoor gingen er tussen die staalbedrijven in Europa al fusies ontstaan. In de jaren 90 zie je dat een hele hoop staalbedrijven in Europa met elkaar gaan fuseren. Hoogovens bleef daar steeds een beetje buiten, had natuurlijk zijn lesje geleerd. Maar in 1999, ze hadden toch al door het gevoel van, wij kunnen niet alleen overleven. We zijn te groot voor servet, maar te klein voor tafellaken. En als je echt als staalbedrijf mee wil praten, dan moet je bij de grote jongens horen. Dus er hing toch altijd zo'n sfeertje van, wij moeten ergens een partner zien te vinden. En dat lukte in de jaren 90 niet.
Toen bleven ze wel een beetje over.
Ze bleven een beetje over. En in 1999 zijn eigenlijk samenwerkingsgesprekken met de Britten op gang gekomen. Aanvankelijk op een bepaald onderdeel van de productie, de lange producten. Maar eigenlijk klikte dat heel erg goed met die Britten. Daar kun je achteraf ook weer vraagtekens bij zetten waarom dat zo goed klikte. Maar, dat klikte goed in 1999. En toen is Corus ontstaan, een Brits-Nederlands bedrijf. Waar Hoogovens dus onderdeel van uitmaakte.
Komen we terecht in India, dat weet ik heel zeker. Maar
absoluut.
Er komt eerst even een berichtje van de WhatsApp weer, wat ik wil voorleggen. Hoe groot is nou de klap geweest voor Hoogovens van het verdwijnen van de Nederlandse scheepsbouw? En dan zitten we ook inderdaad voor de periode dat we naar India moeten. Dus dat is mooi getimed, Richard, via WhatsApp. Bijvoorbeeld het einde van de NDSM, vraagt Richard dus. Is dat een slecht moment geweest voor het bedrijf?
Nou, het is absoluut een hele interessante vraag, laat ik dat eerst zeggen. Hoogovens heeft namelijk aanvankelijk was natuurlijk het idee, we maken een hoogoverbedrijf, hebben we nodig om die scheepsbouw aan de gang te houden. Want anders dan zijn we afhankelijk van buitenlandse staalproductie en dat willen we niet. Na de Tweede Wereldoorlog was Hoogovens eindelijk in staat om plaat te produceren voor de scheepsbouw. Toen zei de scheepsbouw, maar ja, luister eens,
hebben wij niet nodig?
We gaan natuurlijk wel kijken waar het het goedkoopst is. Hè? En we hoeven niet per se Nederlandse waar te kopen.
Ja, zie.
En toen heeft Hoogovens gezegd, ja goed, dat is prima, jammer, maar dan gaan wij ook iets anders doen. En Hoogovens heeft dus eigenlijk de productie van scheepsplaat is nooit een belangrijk item geweest.
Ja, heel in het begin hadden we het even over de romantiek van dit. Dit is natuurlijk ook, je maakt zo'n bedrijf omdat je dat graag wil hebben. En dan blijkt dat je eigen industrie zegt, nou, we halen het goedkoper uit China.
Echt Hollands.
Ja, precies. Komt trouwens meteen een berichtje via de e-mail binnen. Staalindustrie is daarvan de headline. Wat voor acties worden er genomen ten behoeve van de verduurzaming van de staalindustrie? Ik ben nog steeds een cultuurhistoricus. Is dat een vraag waar u wat mee kan? En bijvoorbeeld als de productie naar China gaat, is het daar dan slechter?
Nou, slechter
Qua verduurzaming.
Daar kan ik niet heel veel zinnigs over zeggen. Wat ik wel weet, is dat het bedrijf hier in Nederland, in IJmuiden, een van de modernste, schoonste, efficiëntste staalbedrijven ter wereld is.
Kan heel erg verontreinigend zijn, maar in vergelijking met alle anderen valt het mee.
Precies, het is absoluut een zware industrie die veel energie verbruikt, die verontreinigend is. Daar moeten we geen doekjes om winden. Maar het bedrijf in IJmuiden doet er alles aan om dat tot een minimum te beperken. En is daaraan ook heel succesvol.
En dat doen ze hier ook beter dan in China. En China is natuurlijk gewoon het cliché. Maar er zijn natuurlijk heel veel over de wereld hoogovens.
Ja, en ze doen het hier beter dan in de meeste staalbedrijven elders in de wereld. De hoogovens behoort tot een van de schoonste staalbedrijven ter wereld. Ja.
Ja, we hadden het net, zaten midden in al die fusies. En eigenlijk ineens wat er door mijn hoofd schoot is, hoe Nederlands is dat bedrijf dan nog wel? Want wij denken wel, het komt in Amsterdam en het staat in IJmuiden. Maar als het nou eigenlijk Brits is en India's, hebben wij er nog iets mee te maken?
Ja, maar dat geldt voor heel veel bedrijven die hier in Nederland actief zijn natuurlijk.
Nou, maar
en zelfs onze kranten zijn in handen van Belgen. De Shell is een Nederlands bedrijf. Het hoofdkantoor zit hier in Den Haag. Maar het valt onder
de Britten heel anders over.
De Britten denken er anders over. Het aandeelhouderschap is natuurlijk wereldwijd verbreid. Heineken is een Nederlands bedrijf met een enorm waar Mexicanen belangen in hebben. En dus ja, maar het is absoluut een positief feit dat het hoofdkantoor in Amsterdam gaat komen. Dat zou toch wel heel mooi zijn.
Nog zo'n mooie vraag. Via WhatsApp komt die binnen. Beste Mark, zullen wij altijd staal en ijzer nodig blijven houden nu er ook sterkere nieuwe materialen zijn? Die vraag ga ik nog niet eens voorleggen. Ga eerst nog even een oproepje doen, want kom maar door met al die vragen via BNR op Twitter, @BNR, Facebook of WhatsApp. Het nummer vind je daarvoor natuurlijk op bnr.nl. Bellen mag ook en dan kom je zo live in de uitzending. 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Daar gaan we weer. BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. En vandaag kan je dus alles vragen over de staalindustrie. Tata Steel in IJmuiden, dat nu in Indiase handen is, gaat fuseren met een Duits bedrijf, ThyssenKrupp. En daarover praat ik met Joost Dankers, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en bedrijfshistoricus die zich verdiepte in de geschiedenis van hoogovens. En aan de lijn nu ook Agnes Jongerius, Europarlementariër voor de PvdA. En oud-FNV-voorzitter, zeg ik in deze context er toch nog ook maar even bij. Allebei welkom.
Dank je wel.
Voor de mensen thuis, die kunnen nog even twitteren. @BNR, Facebook of stuur een mailtje naar askme@bnr.nl. En bellen 020-468-4x0 om zo live in de uitzending een vraag te stellen. Ik ga eerst eens even naar Agnes Jongerius. Want ja, we hoorden eigenlijk Mark Rutte, de premier, en Hans de Boer, de voorman van VNO-NCW, positief reageren. Eigenlijk alleen zij, als ik het even zo snel goed samenvat. En de bonden en de werknemers die waren helemaal niet zo gelukkig met die voorgenomen fusie. Dus wat denkt u dan? Als nou Rutte en de Boer heel blij zijn, begint u zich dan meteen zorgen te maken?
Nou, niet per definitie. Het is op zich natuurlijk mooi nieuws dat men zegt dat het hoofdkantoor in Amsterdam of in de Amsterdamse regio komt. Ik denk dat we dat bij nader inzien liever ook bij Air France KLM gehad hadden. Liever een hoofdkantoor in Amsterdam dan een hoofdkantoor in Parijs. Daar heb je toch meer greep op het moment dat het in je eigen land is. Maar het verlies van 4000 banen is natuurlijk dramatisch. En ik zag een reactie van mijn opvolger Han Busker, de huidige voorzitter van de FNV. Die reageerde op het Twitterbericht van Mark Rutte van mooi dat jullie positief zijn over het vestigingsklimaat. Maar waarom vergeet je te noemen dat het leidt tot een banenverlies van 4000 in Europa, waarvan 2000 in Nederland. Dat is natuurlijk ook dramatisch en dat had eigenlijk wel in het bericht ook gemeld moeten worden.
En wat denkt u dan, want het is natuurlijk enerzijds anderzijds, en ik snap dat er veel nuances zijn, maar is het nou een zegen of een vloek, die fusie?
Ik denk dat het op zich heel nuttig is dat de bond nu snel in overleg gaat met de directie van Tata IJmuiden. Omdat ze nog vorig jaar een 5-jarige baangarantie hebben afgesproken. Is pas 1 jaar verstreken, dus nog 4 jaar te gaan. En daar zijn we in het Europese parlement ook mee bezig. Wat deze fusie ook laat zien, is dat er een dramatische verstoring is op de internationale staalmarkt. Waarbij China met te goedkoop staal, omdat ze zo enorm veel geld bij kunnen leggen vanuit de Chinese overheid, de markt verpest. En dat heeft ook inderdaad effecten bij dit bedrijf, bij de mensen in IJmuiden en elders in de Europese staalindustrie.
Oké, dus we gaan straks nog verder over China, denk ik zomaar. Maar de fusie die nu voor ligt, moet die door, door autoriteiten die daarover gaan, over concurrentiebedingen en zo, echt heel erg goed tegen het licht gehouden worden om dat misschien wel te voorkomen, hoor ik dat nog tussendoor?
Nee, niet te voorkomen, maar ik denk dat het heel nuttig is dat er een overleg tussen de bonden en de bedrijfsdirectie plaatsvindt. Want het is natuurlijk niet zonder betekenis dat mijn oud-collega's van de FNV en de collega's van het CNV en de andere bonden zich al vorig jaar hard gemaakt hebben voor een werkgelegenheidsgarantie in IJmuiden.
Die is gegeven, toch?
En die is gegeven. Die is gegeven voor een periode van 5 jaar. Pas 1 jaar van die 5 jaar verstreken. En nu komt toch opeens vrij plomp verloren in de aankondiging, de mededeling, dat met die fusie 4000 banen verloren gaan. Dat lijkt mij dus inderdaad onderdeel van een stevig gesprek. En ik zag ook een bericht van de voorzitter van de ondernemingsraad. Die zegt, wij gaan niet zomaar akkoord met deze fusie. Wij willen opheldering over wat er nou precies voor werknemers in het vat zit.
Ja, en die topman heeft natuurlijk wel net in een verklaring gezegd, hoorden we in het bulletin met Marjan, dat het via natuurlijk verloop kan gaan. Maakt dat het nog verzacht dat de omstandigheden? Omdat er dan niet mensen ontslagen worden, dan verdwijnen die FTE's wel, maar niet de mensen die in dienst waren die het bedrijf uit moeten?
Natuurlijk is een natuurlijk verloop altijd beter dan gedwongen ontslag. Maar een baangarantie lijkt mij een baangarantie. En hoe deze twee zich nou met elkaar verhouden, ik ga hier vandaan de onderhandelingen niet zitten dupliceren. Maar ik snap heel goed dat de bond en de Centrale Ondernemingsraad zegt, hier willen we een stevig gesprek over.
Heeft de bond zich laten foppen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het heel goed is dat men zich ingezet heeft voor die werkgelegenheidsgarantie. Want we praten er straks nog over, maar er is wel iets aan de hand in de Europese staalmarkt. Het is dus heel goed dat ze zich vorig jaar zo ingezet hebben voor een garantie voor de mensen die in IJmuiden echt prachtige producten maken. Het is echt een bedrijf waar mensen met recht trots op zijn. En dat je dus voor die mensen ook hun toekomst wil veiligstellen. Ik zou zeggen, goed dat er zulke bonden zijn die zich daarvoor hard maken.
Joost Dankers, ik zag u al heel graag praten, maar vreest u die, ook die ontslagen?
Nou, ik denk dat er... dag Agnes, fijn om, leuk om samen in het programma te zitten.
Ja.
Uiteraard leidt deze fusie zal tot banenverlies leiden. Dat is onontkoombaar.
Maar duizenden.
Wat opmerkelijk is dat de Britse bonden eigenlijk gematigd positief reageerden. Dus kennelijk verwachten ze dat daar het ergste leed geleden is. Dat viel direct op. Ze verwachten dat de klappen in IJmuiden en in Duitsland gaan vallen. Of dat zo is, moeten we nog afwachten. Tegelijkertijd, ja, dat is het proces wat natuurlijk plaatsvindt. Is fusies streven naar efficiëntie. En dat bereik je door minder banen. En dat is een proces wat in de staalindustrie helaas al decennia lang aan de gang is. Maar ja, we willen toch ook goedkoop staal hebben.
Ja, als consument willen we dat zeker. We gaan eens even naar feiten en fabels. Eerst zeg maar even straks feit of fabel. Dan komen we daarna uitgebreid bij de toelichting. Bijvoorbeeld, Agnes Jongerius, met deze fusie staat Europa weer mooi op de staalkaart. Feit of fabel? Dat is een woordspeling trouwens. Staat weer mooi op de kaart?
Ik zou zeggen ja.
Dat is een feit. En dat, ja. Dat zag ik hier ook instemmend knikken bij meneer Dankers. Nederland kan makkelijk zonder eigen staalindustrie. Feit of fabel, Joost Dankers?
Fabel.
Agnes Jongerius?
Absoluut fabel.
Oké, dus die hebben we nodig, daar gaan we het zo over hebben. En staalfabrieken zijn zo vervuilend, daar moeten we eigenlijk mee stoppen. Feit of fabel, Agnes Jongerius?
Dat is een fabel. Zeker voor IJmuiden.
Dat zei Joost Dankers eigenlijk net ook al. Precies, die denkt dan ook fabel over die allebei. Gaan we nog heel kort eventjes daarover hebben, want Nederland kan makkelijk zonder eigen staalindustrie. Ik dacht, we halen het gewoon goedkoop uit China, achter Jongerius. Waarom niet?
Omdat het voor elke economie, ook de Nederlandse economie, belangrijk is dat je nog een eigen industriële basis hebt. Want als we echt alleen maar van het transport en van zakelijke dienstverlening afhankelijk zouden zijn, is dat niet goed voor de economie. Het is dus goed dat we ook gewoon Nederland nog industrieland willen zijn. En het is net al eerder in de uitzending gezegd, men maakt echt mooie producten daar in Nijmuiden. Het is een van de grootste.
Ja, u zei dat zelf ook net al. Joost Dakkers vertelde ook net hoe het bedrijf begonnen is. Ook precies vanuit deze gedachte, dat je niet afhankelijk moet zijn.
Ja, de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk het voorbeeld dat je hierbij moet aanhalen. Nederland was in de Eerste Wereldoorlog, voor de Eerste Wereldoorlog, afhankelijk van buitenlandse producenten. Niet China, maar Duitsland, Engeland, België en Frankrijk. Daar haalden wij ons staal vandaan. Voor de ijzerverwerkende industrie, die heel belangrijk was in Nederland toen al. En door de Eerste Wereldoorlog viel die hele toelevering weg en klapte onze metaalverwerkende industrie in elkaar. Dat wil je niet nog een keer meemaken.
Nee, komt trouwens een berichtje binnen via Facebook Messenger. Een historisch nieuwsfeitje, want Tata Steel IJmuiden, voorheen Hooghovens dus, viert vandaag net, precies vandaag, de 99ste verjaardag. Want de oprichting was 20 september 1918. Niet alleen 1918, maar vandaag ook nog eens. Het kwam van Angela Hall Dennis, zo te zien. En een bericht via WhatsApp. Goedemiddag, is het niet mogelijk dat door deze fusie dat de staalprijs te veel wordt beïnvloed door deze bedrijven? Misschien een soort kartelvorming, vraagt Pedro Pereira zich af. Ja, dat is misschien wel een mooie Europese vraag, Agnes Jongerius.
Dat is inderdaad een Europese vraag. Er zal dus inderdaad ook vanuit Europa gekeken worden naar deze fusie en of er geen kartel ontstaat. Maar meer in het algemeen zou je moeten zeggen, er is nog vrij veel staalindustrie in Europa. Eigenlijk staat die overal in Europa ook gewoon in werkgelegenheid en in financiële cijfers onder druk. En dat heeft te maken met het feit dat China echt tegen dumpprijzen staal op de Europese markt gooit. En dat lijkt natuurlijk fijn voor die mensen die machines moeten bouwen of die schepen willen maken of auto's. Maar ik vind het belangrijk dat de dingen gewoon zijn prijs hebben. En de dumping die vanuit China plaatsvindt, die vindt plaats met heel veel overheidsgeld. Juist omdat zij willen proberen een grotere speler op de wereldmarkt te worden.
En hoe moeten wij daar in Europa mee omgaan dan? Want je kan natuurlijk dan importheffingen, of je kan het verbieden, of je kan bij ons ook subsidies erin stoppen of industriebeleid beginnen. Er zijn zoveel opties.
Zeker. En ze zijn allemaal eigenlijk nu actueel, omdat meer dan 15 jaar geleden China is toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. En in die 15 jaar is er eigenlijk een soort overgangsperiode afgesproken. Want de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, is een samenwerkingsverband van wat wij vrije markteconomieën noemen. En je kan veel over China zeggen, maar niet dat het een vrije markteconomie is. En tot december vorig jaar had Europa dus veel meer middelen in handen om aan China importheffingen te kunnen opleggen, omdat er gestund werd met prijzen.
Oké, en wat we dan dus verder gaan doen, daar gaan we het zo nog even vasthouden. Dus hou die gedachte goed vast. Voor de mensen thuis, ja, pak toch voor de zekerheid nog even je telefoon. 020-468-4x0 en blijf anders gewoon luisteren. We gaan namelijk zo verder met de staalindustrie.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
We hebben het al het hele uur over staal en de staalindustrie. Daar kan je alles over vragen, over natuurlijk naar aanleiding van de fusie. Als je dat wil, bijvoorbeeld op Twitter, @BNR, of even bellen 020-468-4x0. Mijn gasten Joost Dankers, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, een bedrijfshistoricus, en aan de lijn ook nog Agnes Jongerius, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. En in de studio nu ook alvast Herbert Blankenstein van BNR Digitaal. Want over een klein kwartiertje, dan mag jij weer. Wat ga je doen? Ja,
2 miljoen gebruikers van het programma Sea Cleaner, die zijn tegen malware opgelopen. Hoe dan? Doordat ze keurig netjes, zoals het hoort, de laatste versie hebben gedownload. En het is dus onverlaten gelukt om binnen te komen in dat proces dat zo'n programma juist veiliger moet maken. Terwijl bovendien CCleaner software is om je PC te onderhouden. Hè, dus om die toch al veiliger te maken. De vraag is hoe we daarmee omgaan, daar gaan we het over hebben. En verder, YouTube heeft een nieuw verdienmodel bedacht voor zijn gebruikers. Dat worden abonnementen, dus laat je fans maandelijks betalen.
Oh, eigenlijk wat de enige concurrent van YouTube al lang doet. Vimeo.
Is dat de enige concurrent? Dus
nou,
Dailymotion.
Ja, je hebt gelijk. Dit is ongeïnformeerd. Jij maakt weer een digitaal.
Wat belangrijk is, is wie krijgt het voor elkaar om zijn fans maandelijks te laten betalen in die oceaan van gratis video. Straks om 3:00.
Dan gaan we daar naar luisteren. Wij gaan ondertussen nog even door met de staalindustrie, met Agnes Jongerius. En wij zaten net midden in een verhaal over dat China vroeger makkelijker aan te pakken is dan nu. Omdat nou net de WTO-periode, de overgangsperiode geweest is. En dus wat kunnen we nu dan doen om de Europese staalindustrie een beetje te beschermen tegen kennelijk die hele ruige Chinezen?
Nou ja, er wordt op dit moment in Europa onderhandeld. Onderhandeld tussen mensen van het Europese parlement, van de lidstaten, de Europese Commissie, over hoe die nieuwe maatregelen eruit zouden moeten zien. Want kijk, als je nu kijkt in Amerika bij een klacht over dumping, kan er al na 5 maanden maatregelen genomen worden, importheffingen genomen worden. En bijvoorbeeld de Trump-administratie onderzoekt nu in hoeverre Amerikaanse defensiebedrijven niet te veel afhankelijk zijn van Chinees staal. Wat wij voor Europa willen is dat bedrijven niet zo lang zouden moeten wachten. En nu duurt het meer dan 9 maanden voordat er iets gedaan wordt na een eerste melding over dumpenprijzen. Wij vinden dat bedrijven niet zo lang zouden moeten wachten. En het is ook belangrijk dat op het moment dat je dumpprijzen vermoedt, je niet meteen ook de bewijslastplicht hebt. Want probeer maar eens aan te tonen hoeveel Chinees geld, overheidsgeld, er in de staalindustrie gestopt wordt.
Ik ga eventjes onderbreken, want er is namelijk een beller, Mohammed. Goedemiddag.
Goedemiddag.
En de vraag die op mijn scherm verschijnt, die past hier heel erg mooi bij. Wat is jouw vraag?
Ja, mijn vraag is, ja, we zijn bang voor de staal uit China die hier voor dumpprijs worden verkocht. Terwijl wij als Europa zijn hetzelfde doen met onze landbouwproducten naar Afrika toe en naar andere werelddelen. Is dat niet gewoon hoe de markt in elkaar zit? Waarom moeten wij daar zo zwaar aan tillen?
Agnes Jongerius, wij dumpen onze landbouwproducten daar.
Dat vind ik zelf ook geen charmant idee. Ik vind dat
wat is dat, dumping?
In sommige gevallen zeker. In sommige gevallen zeker worden er producten die wij... waar is de boterplas en de vleesberg gebleven? In het nieuws tref je ze niet meer aan. En sommige producten worden inderdaad heel goedkoop naar Afrika gebracht. Andersom, als men in China met staatssubsidie te goedkoop staal op de Europese markt brengt, dan lopen wij dus een enorm risico om blijvend afhankelijk te zijn van die aanvoer van Chinees staal. Omdat de Europese bedrijven door hun hoeven gaan. Omdat ze die concurrentieslag niet vol kunnen houden. De staalmarkt is een wereldmarkt. En daar waar de Amerikanen heel wat minder naïef naar China kijken, is het denk ik tijd dat ook wij onze naïviteit afleggen.
Oké, misschien nog iemand met een vraag over naïviteit. Je weet het nooit. Erik, goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat is jouw vraag?
Ja, ik hoorde in het begin de vergelijking met de staalindustrie na de Eerste Wereldoorlog, dat we niet afhankelijk wilden zijn van andere landen. We zitten midden in een energietransitie. Op het moment wat je nu ziet dat de Europese Unie geen maatregelen meer wil treffen ten aanzien van de dumping van zonnepanelen, zie je dat die hele industrie al bijna is weggevaagd. En als we nu helemaal niks meer doen, zijn we straks volledig afhankelijk van zonnepanelen uit China. En dan hebben we daar ook geen enkel industriepolitiek meer.
Dus vergelijkbaar met wat er met het staal kennelijk gebeurt, als ik het zo hoor. Is dat een terechte vergelijking, Joost Dankers?
Dat zou je zo kunnen vergelijken. Een zonnepaneel is natuurlijk toch een wat ingewikkelder product dan een basisproduct als staal, waar je veel gemakkelijker van kan zeggen wat de kostprijs is.
Ja. En er zit wel allebei een soort geopolitieke kant aan, hè?
Absoluut, dat zit er zeker aan. En dat is iets waar we nu gewoon dagelijks mee te maken hebben. Dat is de realiteit van de globale economie, van de wereldeconomie.
Agnes Jongerius, ja, het is wel dumping, maar zo zit de wereld in elkaar, hè?
De wereld wordt, de wereldeconomie wordt steeds globaler. Maar juist daarom moet je inderdaad, nou ja, zoals ik net zei, niet naïef zijn. Kijken wat er gebeurt. En het is waar, er vindt een concurrentieslag plaats in de staalindustrie, maar ook in de zonnepanelen, ook in de keramiekindustrie. En ik vind dat Europa ook een industriële basis dient te houden. En dus dat je daarom moet kijken naar dumpen, oneerlijke concurrentie. Een vrije markt kan, maar dan ook alle spelers graag met dezelfde voorwaarden aan de slag.
Even naar Herman. Herman, goedemiddag. Wat is jouw vraag? Ja, ik hoor dat hij nu zijn headsetje pakt om even met ons te praten vanuit de auto. Anders lees ik gewoon voor wat mijn collega aan de telefoon net heeft opgetikt. Die zei namelijk dat Herman hem vroeg waarom is het überhaupt verkocht en waarom is het niet zelfstandig? Agnes Jongerius, als wij Europa graag zelfstandig willen houden, is dat misschien ook heel onhandig, hè, als je strategisch en niet zo naïef wil denken om zo'n bedrijf te verkopen aan de hoogste bieder?
Nee, ik denk dat in het eerste half uur van de uitzending Joost Dankers al goed uitgelegd heeft hoe in de hele staalindustrie er steeds grootschaligere bedrijven zijn ontstaan. En een Nederlandse staalindustrie, louter Nederlands, is waarschijnlijk ook te klein om een speler van betekenis te kunnen zijn.
Maar een Europese industriepolitiek met een waarin we zeggen Europese staalbedrijven houden we lekker in Europa.
Dat is precies een van die dingen die vorige week commissievoorzitter Juncker heeft aangekondigd. Hij heeft gezegd, ik wil veel nadrukkelijker bij buitenlandse overnames gaan kijken of we niet een speler kwijtraken die voor ons van strategisch belang is. Ik wou zeggen, het begint geleidelijk aan ook in Brussel door te dringen dat Europa die industriële basis nodig heeft. En dit panel, dit overnamepanel, misschien eigenlijk ook wel naar Amerikaans voorbeeld, is juist een van de nieuwtjes die vorige week door Jean-Claude Juncker is gepresenteerd.
Ja, die dag waar iedereen kritiek op had, maar dit is zo'n dingetje wat al
niet
misschien...
Dit is een mooi dingetje, zeker.
Ja, precies.
Het is absoluut waar dat dit iets is wat op Europees niveau moet worden aangepakt. Dat kunnen wij niet meer als Nederland
kan
alleen regelen.
Nee. Weet we even van dat u beiden Europees... hoe hoog bijvoorbeeld de importheffingen zijn als ik nu een kilo staal wil importeren of een ton? Ik heb geen idee wat de eenheid is. Nee, niet paraat, maar dat is ik overgooi jullie een beetje met dat feitelijk vraagje. Nou, iedereen heeft Google tegenwoordig, die vraag is er zeker. Dan leggen we de vraag gewoon even voor, de vraag van Dagmar. Goedemiddag.
Een heel interessant onderwerp.
Oh, wat jammer.
Ja, heel interessant
onderwerp. Oh, interessant. Sorry, ik verstond oninteressant.
Nee, even oortje open, hè.
Sorry.
Onderwijs, kan dat niet wat meer in het onderwijs? Het is, en in plaats van dat ICT waar iedereen de mond voor vol heeft. Want dit, wij moeten ook trots zijn op wat we hebben en niet zo ons landje laten leegkopen door China, hè.
Joost Dankers, gaan we gewoon even naar de praktijk, want u staat als voor een klas. Is het mogelijk om leerlingen enthousiast te maken, niet voor ICT en leuk al die computers en gadgets, maar voor staal?
Wij proberen onze studenten in ieder geval enthousiast te maken voor bedrijfshistorisch onderzoek, dat zeker. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat in het onderwijs ook aandacht wordt besteed aan technisch onderwijs. Dat er in het voortgezet onderwijs goed aan techniek wordt gewerkt, ook in het hoger onderwijs. Dat wij technisch goed onderlegde mensen hebben is zeker belangrijk. En de geschiedenis van onze industrie speelt daar een rol in. Daar moet je kennis van hebben. En het is onze taak als historici om daar iets aan bij te dragen. En dat doen we met veel plezier.
Ja, Agnes Jongerius, dat is natuurlijk ook waar u vandaan komt, hè? U zit natuurlijk op een stoel die mogelijk is gemaakt door de Europese gemeenschap voor kolen en staal, notabene.
Precies.
Het is waar u vandaan komt.
De gemeenschap voor kolen en staal, dat is de oorsprong van de Europese Unie. En ik vind het mooi dat deze mevrouw dit punt opbrengt. Want we moeten echt wat trotser zijn op die mensen die gewoon met hun handen hele mooie producten maken. En,
maar die romantiek, die hadden we al besproken. In de praktijk zitten ze steeds vaker achter computers.
Het zijn gelukkig machines die het maken.
Het zijn machines die het maken, dus je hoeft niet meer zelf in de hitte van de hoogoven te gaan staan.
En toch is het denk ik belangrijk om te zeggen. Ook voor die mensen die niet de grootste uitdaging in hun leven zien. door achter een computerscherm te gaan zitten, is er een mooie toekomst. Vakmanschap. Het is echt vakmanschap wat daar geproduceerd wordt. En gelukkig zijn er ook veel mbo-opleidingen, hbo-opleidingen, die in de IJmuidense regio mensen opleiden voor werk.
Ik ga u allebei heel hartelijk danken. Agnes Jongerius, als laatste hoorde u die Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Joost Dankers van de Universiteit Utrecht en daar dus cultuurhistoricus. Morgen, dan zijn we er weer. Ondertussen kan je nog even twitteren, @BNR, kijken op Facebookpagina of op bnr.nl. En je weet, als je niks vraagt, kom je niks te weten. Zometeen BNR Digitaal met Herbert Blankenstein. Tot morgen.